wat overkomt, als mij wat overkomt, is de kans groot dat degene die mij vermoord heeft niet de gevangenis in hoeft, zoals Volkert van der Geen. Hou er even rekening mee. De regels die ik daarvoor aanleg zijn heel eenvoudig. Ik vind al wel, als het geen katholiek is, dan hoeft hij van mij niet de gevangenis in, maar als het een katholiek is wel.
Nog even voor alle duidelijkheid, moslims beschouw ik dus ook als katholieken, hè? Moet je even goed luisteren, dit is Arabisch Romanisme. Arabisch Romanisme is het Romanisme wat hier wat opgezet is in de, even kijken, 6e, 8e eeuw. 200 jaar nadat het Vaticaan bestond en het Vaticaan probeerde toen al de hele planeet in te nemen. En daar gebruiken ze hun dochters voor. En een van die dochters is de islam. Ja, dat is al een oud vrouwtje, ja, kan je wel zeggen. Ook al zien ook wel, maar kijk, als je goed even luisteren, die klederdracht die komt van de nonnen. Ja, dat weten hun misschien niet omdat ze in Arabië wonen, maar wij hebben hier heel veel nonnen gehad in Europa. En die hebben nog steeds. Maar ja, die hebben dezelfde kleren aan als moslimvrouwen, dus Khadija was een non. Ja, sorry hoor. Khadija was een non volgens mijn informatie. Zij was een weduwe uit een rijke weduwe. Ze konden haar ervan overtuigen dat ze haar geld aan de kerk gaf. En ze vroegen ook nog aan haar of ze nog meer wilde doen. Met dat geld meteen een militaire investering maken in de profeet Mohammed. Met andere woorden, de RK-kerk heeft profeet Mohammed gefinancierd. Ik weet niet of je dat door hebt, als je dat verhaal kent van die oorlogen. Zo denk je van, nou, dan kom maar op geld bekijken. Dat is een duur grapje. Dat is een. En de propaganda om al die bevolkingsgroepen allemaal te sturen. Dus dat is. Voor een groot deel doet de islam toch wel wat voor ze neergezet zijn. Dat is het uitmoorden. Bijvoorbeeld, er zijn nog wel Koptische christenen in Egypte. Die hebben ze dus nog niet allemaal dood. Maar die proberen ze uit te moorden. En ik heb daar onlangs ook weer een bericht gegeven. Ik volg niet veel media, Mike. Daar had ik ook alweer een berichtgeving van gezien. Er waren Koptische christenen vermoord door de moslims. Omdat ze, vanwege geloofsvervolging. En dat doet de moslims dan niet voor zichzelf, maar dat doen ze voor de paus. Voor de paus doen ze dat. Ja, moslims die werken voor de paus, daar geloven ze. Dat is hun geloof. Want de Koran is geschreven door Augustijnse monniken. Ja, een gedeelte in ieder geval wat ik weet. Dat het juist is die ik nagelezen heb. En dat gaat met name over omdat er heel veel bijbelcitaten in de Koran staan, kan je dat controleren met de bijbelcitaten van de Rooms-Katholieke Kerk. En ik kan ze concentreren, ik kan ze, naast de Bijbel zelf zetten. En de Bijbel zelf, ja, daar staan de oorspronkelijke verhalen in die de Koran citeert. En ja, dat is op zich, hoe moet ik zeggen... ik hoor dat er niet over. Ja, ik begrijp niet zoveel van islam, maar net als Pim Fortuyn, maar ik weet wel dat ik heb toch wel eens met imams gesproken, of imams is overdreven, één keer een imam gesproken met mijn leerlingen. En dan zie ik toch dat, die lijkt een beetje op de bisschoppen die ik me tegenkom in de Rooms-Katholieke Kerk. En dan heb ik het niet meer over kledij, dan heb ik het over een bepaalde attitude die ik vreemd vond. Die zag ik bij bisschoppen en die zie ik dan ook bij zo'n imam. Ja, inderdaad. Als ik daarna inderdaad onderzoek ga doen naar andere dingen, ja, dan komt het wel heel erg verdacht over, ja. Het zijn rare mensen. Sommigen zitten ertussen, ja, ik vind het gevaarlijke mensen. Nou, dat weet ik niet, ik ken ze niet, maar ik weet wel dat ze allemaal rijke omgeven zijn door rijke mensen. Maar kijk, hoe hoger ze zijn in de katholieke kerk, hoe meer rijke mensen ze eromheen hebben. En als je rijke katholieken in je gezin hebt, of in de familie hebt ergens, een paar getrouwd of zo, weet ik veel, dan komen daar veel priesters. Dat wordt geld. Nou, je kan geen twee heren dienen, hè? Zeg, je kan geen twee heren dienen. En het leuke is dat die katholieken die beschuldigen daar dan de protestantse dominees van op televisie. De hele tijd door, en op internet, en in artikeltjes, overal. Zitten ze de protestantse dominees te beschuldigen van commercie, terwijl Nou, als er iets commercieel is, dan is het wel het katholicisme, vooral de klerikalen. Pro, die verdienen veel. Die verdienen veel. Maar daar lekken ze niet gauw over. Katholieken praten nooit over geld, maar die bisschop, die komt met een auto en een chauffeur. En ja, als hij de kans krijgt, zal hij het niet zelf betalen, maar hij kan het wel zelf betalen. Maar die pausmobiel, ja, ik weet niet, heb je wel eens ooit een meneer gezien die met een pausmobiel een legertje van 500 man, propaganda-setting internationaal met camera's, volledige spionagecontrole, ongeveer een paar kilometer om je heen, weet ik veel. Kan jij dat betalen? Dan ga je niet meer in miljoenen. Nou, ik weet niet wat het allemaal kost, maar die zijn rijk, die hebben geld. Boom, die hebben geld. Ik vind het wel grappig. Ik denk van, ze ziet er aantrekkelijk uit. Ik bedoel, als God beloont ons. God beloont ons als we daar iets aan gaan doen. Ja, als we de eerste zijn, hè. Zorgen dat we de eerste zijn. Als wij de eerste zijn, dan, hoe kan God ons anders dan belonen? Ja, Piet Hein, ja, daar denk ik dan wel aan. Maar ja, dan moet je hem sinds het zilvergeld gestolen is, maar uitkijken. Want dat wordt dan ook weer van ons gestolen. En het stikt hier nou voor het van de buitenlandse spionnen hier in Nederland. En dat zijn mijn bekende figuren. Die staan zelfs ingeschreven als spion. Ja, hoewel, dat klopt niet helemaal, die inschrijving ook, moet ik zeggen. Veel katholieken die ingeschreven staan als katholiek zijn geen katholiek, maar dat doen ze om de publieke opinie onder druk te zetten. Het is zo dat hier in Nederland dat er aanmerkelijk minder katholieken zijn als blijkt uit de papieren. Ja, dat is niet helemaal gelogen, maar ik ben echt geen katholiek. Sorry hoor, ik ben onvrijwillig gedoopt. Ik ben onvrijwillig, ik heb zelfs geprobeerd de communie te saboteren, maar ja, wat moet je als klein manneke tegen een parochie van 50.000, nou dat is overdreven, 100 mensen of zo. Ja, 100 mensen, 100 volwassenen. Dan moet jij als manneke van 6 jaar zeggen van, ik doe dit niet. Ik doe toch maar niet mee. Hè? Want ik ben geen democraat. Kijk, er zijn een beetje te veel katholieken die mogen stemmen. En het is nu natuurlijk zo van mensen denken van, mijn relatie met Pim Fortuyn is heel eenvoudig. Pim Fortuyn, daar heb ik veel contact mee. Ja, voor mij leeft hij, Pim Fortuyn. Dat is toch zoiets van, dat is een soort van onsterfelijkheid bereiken. Zo. Je wordt zelfs nog eens ooit geciteerd in een radioprogramma. En ik denk ook van, het is voor Balkenende helemaal niet erg, want als in dit verband dit citaat wordt aangehaald, dan mogen we wel trots zijn, lijkt mij. Dus ik zoiets van, was ook niet zo erg, was toch maar een paar keer. Ik moet eerlijk zeggen van, puur eerlijk gezien moet ik zeggen van,
En kennelijk is de paniek erg toegeslagen. Verliest men elke vorm van beschaving. Ook de premier laat zich buitengewoon onbeschaafd open en aan. Er is geen enkele reden voor het Nederlandse volk om ongerust te zijn. Het zijn normale verkiezingen. Ik heb mijn programma ingediend bij de kiezer. En we gaan 15 mei stemmen. En
ik doe toch maar niet mee. Hè? Want ik ben geen democraat. Kijk, er zijn een beetje te veel katholieken die mogen stemmen.
Juridisch zijn alle godsdiensten in ons land gelijk. Cultureel zijn ze dat in mijn ogen niet. Het christendom, dat heeft dit land mee opgebouwd. Cultureel, maar ook economisch, maatschappelijk in alle opzichten. En onze bijzonder onderwijs, dat is het resultaat van een lang historisch proces, waarin kerken een belangrijke rol hebben gespeeld.
Ja, meneer Fortuyn, maar vertel er ook even bij hoe. Onze kerken die zijn hier nog erger als de zee, want wij proberen ze al 400 jaar buiten te houden. In het begin van de 17e eeuw werden hier alle kerken afgebroken, paardenstallen van gemaakt, etc. Het is zo, kerken zijn katholiek. Ja, dat zijn katholieke gebouwen. Een katholiek is het Vaticaan, dat is hier heel ver vandaan. Dat is in Italië. Ja, Italianen zijn er ook niet echt blij mee. Ik vind het echt vervelend voor Italianen. Maar ik heb geen zin om die hier toe te halen. En het is zo dat kerk is een Rooms-Katholiek woord. Heeft helemaal niets te zoeken in het protestantisme. Helemaal niets. Het woord kerk is alleen door in de katholieke Bijbel te vinden. In een normale Bijbel vindt men niet het woord kerk. Maar sommige protestantse Bijbels willen het nog wel eens bezigen. Maar het is in principe niet een woord wat in de Bijbel thuis hoort. Want een kerk heeft niets met Jezus Christus te maken. En als u dan zegt van de christendom heeft dit land opgebouwd. Ja, dan zou je wel willen, vieze paap. Dan is het gewoon zo dat ik zeg van, dus even goed luisteren, bedankt meneer Van Tuin. Het was echt leuk dat u ons het voorbeeld gaf van wat wij moeten doen met onze papisten. Ja, vind ik wel. Ik vind van wel. Kijk, de titel van de Nederlandse grondwet was het plakkaat van verlatingen. Nou, wat zien we gebeuren? In plaats van dat de katholieken dit land hun bijgeloof en hun vijandig gezinde buitenlandse propaganda, die zoekt voor ons slaven te maken, zoals ze ook van Japan slaven hebben gemaakt, die Zuid-Amerika helemaal leeggeroofd hebben van goud, die ons overal de schuld van geven, die ons zelfs de schuld geven van de slavenhandel, terwijl het toch evident is dat die slavenhandel toch vooral de haar bron vindt in het katholicisme en de islam, vooral de islam. De islam doet nog steeds aan slavernij. De enigste die gestopt zijn met slavernij, dat waren protestantse Britten. Ja. Kerken, Europa uit. We moeten beginnen uit Nederland. Nou, en dan hebben we dus een schandaaltje gehad een tijdje geleden, dat Jan-Peter Balkenende dan president zou geworden, zou een kans gemaakt zou hebben om president te worden van de Europese Unie. Nou, ik heb me gedacht van, ik begrijp niet dat de mensen die ik tegenkom hier in Nederland dat geloven. Het is zo. Tony Blair heeft zich bekeerd tot het katholicisme. Het was de bedoeling dat Tony Blair de president van Europa zou worden. Nou, dat is niet gelukt. Ja. Ik heb het idee dat het is omdat een heleboel mensen dat tegengehouden hebben. Ik ben er één van, daar ben ik trots op, daar ben ik schaamhoek niet voor. Ik heb in ieder geval het wel allemaal gevolgd en ik heb ook met commentaren en met overal schrijven en doen en maken toch een beetje geprobeerd om het die informatie even door te geven van hallo, het is verboden om voor katholieken om in het Britse parlement te zitten en dan gaat de minister-president van een parlement waar het verboden is voor katholieken gaat zich bekeren tot het katholicisme nadat hij uit dat parlement is gestapt. Ik begrijp nu wat die Britten bezield is nog geloven, maar dat is de wet in Brittannië is nog steeds zo. Daar is Napoleon Bonaparte nooit binnengevallen. Dus daar mogen er geen katholieken in het parlement. En dat poppetje wat we nu hebben, dat ziet er ongeveer zo uit.
You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, that we're all going to ask is, who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? And what mechanism? Oh, I know democracy's not popular with you lot. And what mechanism do the peoples of Europe have to remove you? Is this European democracy? Well, I sense though that you're competent and capable and dangerous, and I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states. You appear to have a loathing for the very concept of the existence of nation states. Perhaps that's because you come from Belgium, which of course is pretty much a non-country.
Oh yeah, the democracy! The democracy where Catholics mogen stemmen and vrouwen mogen stemmen. En kinderen niet. Tja, ik vraag me af waarom die kinderen niet mogen stemmen. En volgens mij zijn die kinderen verstandiger als Nigel Farage, verstandiger als Rompuy, verstandiger als de meeste politici die ik gezien heb. Dus even goed luisteren. Democratie, dat is de macht van de meerderheid. De meerderheid is gebrainwashed, achterlijk gemaakt en weet helemaal niet waar de Europese Unie over gaat. Want daar mag de media niet over informeren, anders verliezen ze hun baan. Dus ja, wat is het allemaal voor een show? Zijn jullie iets aan het opvullen of zo? Ik bedoel, helemaal rompuy is Rooms-Katholiek nou weer. Dat was te verwachten dat er een Rooms-Katholieke minister-president wordt. Ik denk niet dat we ooit... Ja, het zal misschien zo zijn dat een show worden over Balken en als we ooit... Maar ik denk dat Balken inderdaad... Die heeft toch verloren gewoon elke keer in zijn 8 jaar. Nou, wat hebben we gezien bij Balken? Ik denk dat het toch wel de meest fascistische regering geweest die we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gehad. Dat is Auschwitz, is ingezet door Balkenende. Dan heb je de oorlog in Polen die wij verklaard hebben. Of nee, oh nee, Irak was het. Oh ja, Irak, niet Polen, Irak. We zijn Irak binnengevallen, ja. Net samen met de katholieken. Want ja, ik bedoel, sorry hoor, Amerikanen hebben geen macht over hun regering, hè. Ik bedoel, als je kijkt naar Waco, Texas, dan weet je ook dat Bill Clinton een paap is. Die net doet, die zegt dat hij een papist is. Dat hij, of een baptist. Een baptist. Oh ja, een baptist is iets anders dan een papist. Oh, je moet ze maar uit elkaar zien houden hoor. Alle baptisten kunnen ze niet zeggen in het Engels. Het is allemaal zo ontzettend duidelijk. Ik wist dat in 1993, al voor het internet bestond, of in ieder geval ik had toen. Toen zag ik dat gebeuren in Waco, Texas. En toen dacht ik al, hé, dat ziet er niet uit dat de katholieken erachter zitten. Dan had ik alleen maar die geweertjes gezien en die plaatjes hoor. En als ik dan nou, laat ik zeggen, de research kijk van wat de Amerikanen zelf over weten, inderdaad, de katholieken. Ja, en het is niet zo simpel van alle wegen leiden naar Rome, want zo werkt het niet. De katholieken moorden onschuldige mensen uit. De Waco, David Koresh. Ja, er wordt de media doen allemaal mee met propaganda, vooral in Amerika. Gianino en wat had je nog meer, hele organisaties, de Inquisitie heeft daar heleboel propagandaorganisaties allemaal neergezet. En die zitten er allemaal achter, moorden de hele boel uit daar. David Koresh en zijn vrouw en zijn kinderen en al die mensen daar, iets van 100 mensen of zo. Die worden gewoon neergeschoten omdat ze niet katholiek zijn. Of ja, het is gewoon inquisitie. Ik bedoel, ze zeggen van, in de Verenigde Staten zijn de meeste mensen in de gevangenis. Ja, vanwege de inquisitie-industrie daar. Dat is inquisitie-industrie. Dit is voor die katholieken zo. Die komen in een protestant land. Oh, die mogen iedereen doodmaken die ze op de grens zien. En dan hoeven ze alleen maar een slimme manier daarvoor te verzinnen. Dat is simpel. En dan gaan ze daar geld mee verdienen, want ik bedoel, ja, dat geld kan je dan ook weer gebruiken om je werk af te maken, maar ik bedoel, die katholieken die zijn erg commercieel. Als een katholiek is erg gemakkelijk om te kopen hoor. Ik bedoel, een katholiek is bang van de raarste dingen, die heeft totaal geen contact met de realiteit. En mijn ouders hebben geen contact met de realiteit, mijn opa en oma hebben geen contact met de realiteit. Die ik gekend heb, die katholieken, mijn oom van mij ook, die heeft geen contact met de realiteit. Een oom van mij die komt hier. Nou, hij heeft wat leuke informatie voor mij. De eerste keer dat hij kwam, zei van, nou, leuke informatie. Nou ja, goed, dan kan hij wel even binnenkomen. Voor de rest heb ik geen katholieken binnen. En dan gaat hij, en dan komt hij de tweede keer terug. En dan denkt hij van, hey, vorige keer ben je geleerd. En dan begint hij ineens leukers te vertellen over Ian Paisley. Nou, dan moet je met je poten van Ian Paisley afblijven. Ja, nou, kijk. Van Eric John Velsen denk ik gewoon van, nou ja, dat is een martelaar van de achterlijkheid die de Jezuïeten daar geïmporteerd hebben in de scholen. Maar iemand die hier in Nederland is opgegroeid en dan ook nog eens katholiek is, die moet niet in een pestje gaan lopen beledigen. En zeker niet bij mij in huis, want ik heb zin om zo iemand dood te maken. En de enige die beschermt, dat zijn mensen die achterlijk zijn en gebrainwashed zijn. Want... die oom van mij, ja, die denkt dat hij misschien dat hij een goede vent is. En dat mensen om me heen denken misschien dat hij een goede vent is. Nou, ik oordeel niet over hem. God gaat over ons oordelen. En ik weet niet hoe God over hem gaat oordelen. Dat hoef ik ook niet te weten. Dat vind ik niet interessant. Maar ja, de katholieken zijn geen Nederlanders. Katholieken hebben het Vaticaan als hoofdstad. Ze betalen belasting aan het Vaticaan. Dat doen ze vrijwillig. Het zou andersom moeten zijn. Ze moeten, ja, toch andersom moeten zijn. Een katholiek is trouwens het Vaticaan. Nou, dat is natuurlijk niet altijd helemaal letterlijk, want ze gaan kijken hoe ver het gaat. Want niet elke katholiek is helemaal trouw aan het Vaticaan. En als ze gaan ontdekken wat er gespeeld wordt achter hun rug om, dan heb je ook kans dat ze gaan rebelleren in het Vaticaan. En er zijn, ja, toch ook, ik ken toch wel katholieken, bijvoorbeeld die Belgische Jezuïet ook. Die is ook, dat is ook zoiets, dat boek is ontzettend spannend, want het lijkt net alsof het geschreven is, terwijl je van alle kanten bespioneerd wordt. En dat is mij overigens ook hoor. Ik word flink lastig gevallen. Ja. Ik word flink lastig gevallen door katholieken. Flink lastig gevallen. Ja, ik probeer zoveel mogelijk. Ik probeer eigenlijk niks geheim te houden. Want ik vind het wel grappig om te praten met hem. Maar ja, die zijn meestal toch te stom. Katholieken die begrijpen helemaal niks. Die hebben geen. Als ik tegen een katholiek iets uit de Bijbel citeer, dan loop je rood aan en wordt hij woedend en dan is hij beleefd. Hoe kan je me dat aandoen? Zo reageren katholieken op Bijbelcitaten. Mijn vader en mijn moeder, ik heb wel eens, toen ik in de puberteit zat, dan gaf ik me wel eens een Bijbelcitaat of zo. Nou, dan gingen ze dan omdraaien. En gingen ze dan tegen me gebruiken. Ik denk, hun zien het dan als een aanval op hun religie. Als je een leerstelling van Jezus Christus vertelt aan een katholiek, dan zien ze dat als een aanval op hun religie. Nou, ze hebben helemaal geen religie, ze zijn gebrainwashed met propaganda. Het is gewoon een Romeinse geheime dienst. Klaar. Het is heel gemakkelijk te zien, omdat Herman Rompuy, die zit in Europa en is een Rooms-katholiek. En ik heb net proberen uit te leggen over Tony Blair, Jan-Peter Balkenende. Ik begrijp niet wat voor show dat was, maar die heeft echt geen kans om hier katholiek als president te worden, tenzij je daar heel veel over gaat publiceren, want dan gaan ze op een of andere manier een van hun infiltranten die bekend staat als protestant op zijn post zetten. Ja, ik weet niet hoe dat zit met Angela Merkel, maar ik heb Angela Merkel ecumenisch met de paus zien omgaan. En als ik met een katholiek omga, of het nou een paus is of een putjeschepper, dat kan me geen moer schelen. Eigenlijk zou een paus lager moeten zijn dan een putjeschepper, was Jezus ook hoor. Putjeschepper, die wordt niet gekruisigd. Het is echt. Ik heb een man vol andere Europeanen die ik hier in de stad tegenkwam, die ik daarover kwam te spreken, over de antichrist. Die begrijpen er helemaal niks van, die hebben er nooit gehoord, die weten helemaal niet dat er zoiets bestaat. Die zijn helemaal afgesloten van de leerstellingen van Jezus Christus en van de realiteit. Want als jij de katholieke kerk de leerstellingen van Jezus Christus doet, ik zal even kijken of ik nog meer voorbeelden kan. Ik heb in een vorige programma over de herretjes lagen bij nachten verteld. Dat gaat niet, want had je ook kunnen zeggen, Jezus Christus in de stal geboren. Midden in de winter, op 25 december. Ja, sorry hoor. Op 25 december staat het vee binnen. Ja, als jij in de stal geboren wil worden, dan moet je dat in de zomer doen. In de zomer dan staat het vee buiten te grazen. Maar midden in de winter, dan in de stal zijn juist om dieren in de winter binnen te zetten. Dan zeggen ze, maar er was toch een koe en een... die staat niet in de Bijbel beschreven, volgens mij, die beesten. Ja, kan wel dat er een beest bij is gekomen, dat weet ik niet. Nou ja, goed. Het is in ieder geval niet helemaal logisch. Maar om ook ik vertelde tegen hem van, die pausmobiel, hè, dat kost een paar miljoen. En Jezus heeft gezegd van, je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet en de mammon dienen en het koninkrijk gods dienen. Dat gaat niet. Nee, dat is zo. Dat is mijn ervaring ook hoor, dat ik eerlijk moet zijn. Jezus Christus loopt niet te liegen. Ik bedoel, als jij in geld gelooft, dan ben je net als een Duitser in de Tweede Wereldoorlog. Of voor de Tweede Wereldoorlog. Dan geloof jij dat dat systeem legaal is. Wat Adolf Hitler gebruikt heeft om de Joden uit te moorden. Dat is gevaarlijk. En dan, als je dan fascist wordt genoemd, dan is dat geen belediging. Dan is dat gewoon een waarschuwende opmerking van, pas op, jij bent je eigen land aan het vernietigen. Je bent geen enkel probleem aan het oplossen. Het is een dialectiek die tegen elkaar uitgespeeld wordt. Fascisme heeft een oorlog met het socialisme dan, zogenaamd dan. Zo maken we dat op met het communisme. Hè. Fascisme heeft een oorlog met het socialisme en socialisme heeft een oorlog met het fascisme. En dat is een hele simpele dialectiek die de hele tijd verplaatst wordt als er weer wat uit de geschiedenis verzwegen wordt, zoals de Spaanse burgeroorlog. Ja, ik heb de Spaanse burgeroorlog heb ik de eerste keer dat ik daar een bericht van kreeg, dat was dat die me uitlegde wat er precies gebeurd was, was Alberto Rivera. En ik vond het ongelooflijk belangrijk en ik kom Spanjaarden tegen en ik begin met hen te praten erover en ik kom er inderdaad achter. Die Spanjaarden weten niet waar ik het over heb. Die hebben geen benul van de achtergronden van de oorlog in hun eigen land. Kijk, dat gaan ze bij ons in Nederland ook doen, ja, als ze de kans krijgen, de katholieken. En daarom heb ik al eerder gezegd van Motley, the Dutch Republic is een boek in het Engels uitgeschreven voor het Nederlandse geschiedenis. En dan heb je in Japan heb je de plakkaat van verlatingen liggen en zo. In het buitenland bestaan wij. Maar hier in Nederland worden die dingen allemaal geheim gehouden. En wordt er, ja, niet allemaal, want er wordt nog wel lesgegeven op school. Daar zijn mensen, we kunnen gelukkig via de Britten, via de militaire steun van de Britten, een boek, militaire steun, een boek. Ja, hebben wij nog contact met de realiteit. Maar op het moment dat ze gaan zeggen van, ja, de 80-jarige oorlog, dat was een oorlog tegen de kapitalisten. Want het waren toen kapitalisten en ja, dat was hertog Alva, die was heel rijk en zo. En dan gaan ze een van de verhaaltje verzinnen. Dat is nou al overigens hoor, dat hebben ze mij op school wel gedaan. Als je bijvoorbeeld Duitse huurlingen, nou dat hebben ze mij op school niet verteld, maar het gaat niet over Duitse huurlingen. Het gaat er even over dat gewoon een oorlog was van Nederlanders tegen Nederlanders. Van katholieken tegen protestanten. En protestanten, dat waren mensen die zichzelf aan het verdedigen waren. Net als de Serven in Joegoslavië zichzelf al meer dan een eeuw aan het verdedigen zijn tegen hun genocide. En er zijn er nog een paar die leven, ja, maar veel Serven weten dat zelf niet eens. Want dan zijn ze veel gemakkelijker af te maken. Als een Serf niet weet dat de katholieke kerk hem wil elimineren, maar dat hij denkt dat bijvoorbeeld een soort van abracadabra-ideologie hem probeert te elimineren, dan is hij heel gemakkelijk te elimineren, want hij weet niet waar de kogel vandaan komt. Ja, misschien kan hij die wel ontwijken, maar ik bedoel, Pim Fortuyn en John F. Kennedy, dat zijn ongelooflijk naïeve kerels. Ik bedoel, ik heb net verteld die naïviteit van Nigel Farage en dat hij denkt dat het iets met democratie te maken heeft, dat gelobby allemaal, maar dat heeft het niks mee te maken. Ik ben misschien wel ouder dan misschien, ik heb het toch altijd gezien van de regering trekt zich moer aan van de mening van het volk, maar is altijd bezig met brood en spelen. Nou, ik zal een Nederlands woord geven voor het woord van de Romeinse propaganda principe van brood en spelen. Dat heet, hoe noemden ze dat ook alweer in de Staten-Generaal? Vertrouwen scheppen of zo? Nee. Geloofwaardigheid scheppen, ja. Dan ben je niet meer geloofwaardig. Ja, het kan me niet schelen of je geloofwaardig bent, als je maar eerlijk bent. Snap je? Dat is de waarheid. De realiteit is, dat is de realiteit. Maar dat zeggen ze niet. Hè? Dat was al het woord eerlijk. Oh, dat is verbaasd. Maar geloofwaardigheid, ja, dat is wel zo'n ongelooflijk gemeen vuil woord. Ja, ik word woedend daarvan als ze me zoiets zeggen. Oh, ze willen weer iets bedekken met onder zand erover, weet je niet. Hop, er wordt weer iets bedekt, er wordt weer iets bedekt. Ja, dan zie je toch als ze dat soort woorden gaan verzinnen. Dat is een zieke kerelsman, die gaat toch niet met een stropdas rondlopen. Als je toch weet dat die door Lodewijk de 14e is begonnen. Met de Oustache, ho. Ik bedoel, ja, toen bestonden de Oostasje nog niet, maar dat waren de Kroaten. Nou, we het er toch over hebben. De stropdas is uitgevonden in Kroatië, waar ook de Oostasje vandaan komen. Dus ja, mensen met een stropdas heten de leden van de Oostasje. Tenminste, dat vind ik moet kunnen. De leden van de Oostasje. Adolf Hitler had een stropdas. Ik heb foto's van hem gezien van de putsch in Berlijn. En dan was hij de enige met een stropdas. Hij was misschien wel een van de eerste grote stropdasdragers. Adolf Hitler. Ja, ik bedoel, als ik een stropdas zie, dan zie ik een fascist hoor. Mijn pa die had ook een stropdas aan op zondagochtend naar de Babemis. Stropdas. Stropdas. Nou, dan is het zo van, kijk van, nou, de realiteit staat zo ontzettend ver af van de mensen die ik hier in Nederland heb gezien. En ik kijk van, nou, hoe kan ik die mensen terug in de realiteit brengen? Ik heb een stukje van het interview gezien met Rusty Nelson, de belangrijkste getuige van de Franklin cover-up. Die heeft een interview van een uur. Ik kan kijken of ik even het hele interview stiekem even tussen heen kan gooien ergens zo. Dat niemand weet waar het vandaan komt. Misschien kun je het hele interview luisteren. Maar ik wil even een stukje laten horen over het satanisme in Amerika. En ik wil even uitleggen van, nou jullie weten het misschien niet, maar in 1966... heeft Anton LaVey officieel het satanisme opgezet. En iemand iemand die protestant is, of protestant, ik bedoel iemand die de leerstellingen van Jezus Christus enigszins begrijpt, ja, die zou daar niet zo blij mee moeten zijn, want voor 1966 was het meestal zo, tenminste de dominees, dat was satanisme, oh, dat zijn de katholieken, ja, de katholieken beoefenen satanisme. Nou is het zo dat katholieken zoiets niet overwegen, maar die voelen zich beledigd en die gaan je aanvallen en schieten je dood als ze de kans krijgen, maar dat durven ze niet. Dus dan gaan ze de politie bellen om te vragen of ze jou dood willen schieten. Nou, sommige politieagenten doen dat wel, sommige niet. Dat is verschillend, dat ligt er aan wat een politieagent dat ze tegenkomen. Ja, maar goed, als dat dan ook niet lukt, dan gaan ze het klikken tegen meneer Pastoor. Ja? En dan wordt je naam opgeschreven en je huis en zo. En dan kom je voor de Inquisitierechtbank. Zo werkt de Inquisitie. Een hele goede vriend van Anton LaVey was Michael Aquino. Michael Aquino heeft ook de Tempel van Seth opgezet. Die dingen die kan je controleren op internet. Anton LaVey, Michael Aquino. Maar mensen die in dit materiaal zitten, die weten we, die kennen die figuren waarschijnlijk al. Nou, Aquino, de achternaam van Michael Aquino. Aquino is de naam van de belangrijkste theoloog van de Rooms-Katholieke Kerk, Thomas Aquino. Thomas Aquino is een theoloog die de meeste theologiestudenten al in het eerste jaar leren kennen. Ik zie Michael Aquino, denk van, oh, de familie van Thomas Aquino. Nou, daarnaast komt er ook nog eens het Anton LaVey, als je daar foto's van ziet. Lijkt wel een politicus, hè? En hij heeft een priesteruniform aan. Nou, ik heb al verschillende foto's van hem gezien dat hij in een priesteruniform loopt. Nou, weet ik niet of hij priester is, dat kan me niet schelen, want je kan iedereen wel priester noemen, want de katholieke kerk die vertelt wel tegen priesterstudenten van, je moet dit doen om priester te worden, maar dus er worden ook andere mensen die priester worden gemaakt en dat weet je niet. En dan gaan ze echt niet tegen vertellen tegen iemand die een intellectueel is. Nou, hier even het stukje van Rusty Nelson, waar hij de belangrijkste getuige van de Franklin cover-up, de grootste pedofiliezaak in de Verenigde Staten, waarin de Michael Aquino even langskomt en daar ik even duidelijk het verband even met Rome. Ja, je hoort het wel.
Let's start by first of all talking a little bit about you, your background. You're a professional photographer.
Ended up in Omaha, went to a bar called The Mat, probably get me a job as a waiter or something like that. Lo and behold, the man was Larry King. I had no idea who he was. It was just a whirlwind. He had all this money and power. Within a couple of days, I was off on a private jet.
When you say important people, Rusty, are you talking about political?
It went all the way up to the White House. These people were leaders of industry. They were doing things that I did not feel was right. Who would you go tell? Because they pulled the puppet strings. There was one instance where Colonel Michael Aquino came to a motel room and he got from Larry King a suitcase and it was filled with bearer bonds and cash. There was millions of dollars in that thing. It was for the Iran-Contras. Embassy Row in Washington, D.C. They had parties there. On the surface, they looked like all up and up. Then the party was over with, and there'd be a few guys that would stay after. They would have a sex party. This was at King's house.
Okay. How could this man afford Learjets, lavish parties, and also renting a mansion on Embassy Row in D.C.?
He would prime client. Pray would be a better word for it.
Mm-hmm.
They went to this church and hit him up for $1.8 million. Well, there was a set of nuns that he got a bunch of money from,
mm-hmm.
a couple million dollars. There was Boys Town and various other organizations. Everybody doesn't know what goes on at Boys Town.
As I recall, Rusty, the Boys Town was one of King's primary recruiting grounds for young boys and girls.
Very much so. I believe the man who's running it now is Father Val Peter.
Mm-hmm.
Not a good choice.
Okay. Why is that?
He was up to his elbows in this. What they were doing is providing sexual favors to
whoever had money or political influence.
Whoever King told them to. Usually it was done for the purpose of compromising somebody.
Mm-hmm.
It didn't take me very long to figure out that they had two sets of books going.
Mm-hmm.
I knew that was wrong. One of the things that really made me worry about how to get out was the fact that I'd seen Robert Wadman.
He was the chief of the Omaha Police Department.
Yes.
Wadman was pretty deeply involved in abuse of the kids, was he not?
Yeah.
Yeah.
One of the girls that he frequented was Alicia Owen.
Okay. I do remember that Alicia Owen's allegation was that Chief Wadman had made her pregnant.
He covered up so much stuff. You know, Larry flew little kids all over the country for people to be sex toys for people with perverse needs.
You know, I heard that there were somewhere in the neighborhood of at least 80 people.
He got kids from all over the country. A lot of them came from Boys Town or orphanages or places to where they'd really not be missed. He also cataloged kids. He'd pick them to order.
Okay. It became known popularly as the Franklin cover-up, and Senator John DeCamp, a state senator in Nebraska, was on the banking committee, as was Senator Lauren Schmidt. This started out as a banking investigation into the Franklin Credit Union, which was being directed at the time by a man named Larry King.
Ja, dat is een Engelstalig interview. Rusty Nelson wordt geïnterviewd door die radioman en hij vertelt dat een paar miljoen door de nonnen wordt geïnvesteerd in pedofiel netwerken in Amerika. En de Franklin cover-up, dit is eigenlijk een beetje een samenvatting van de Franklin cover-up en van de interview van Rusty Nelson. Rusty Nelson is na dit interview gearresteerd, in de gevangenis gezet en gedrogeerd, waardoor hij heel veel schade heeft ondervonden en hij kan nu bijna niet meer praten. Hij is vergiftigd. De inhoud van wat je net hebt gehoord, dat is dus Thomas Aquino, of broer van Thomas Aquino, is niet Thomas Aquino zelf, maar een broer van Thomas Aquino, de belangrijkste theoloog van de Rooms-Katholieke Kerk. Financiert via geld met de nonnen, zeggen een pedofiel netwerk waar kinderen doodgefolterd worden. Die kinderen, dat heb ik al eerder in dit stuk gezegd, dat is wat er bezig is in de Verenigde Staten, de inquisitie-industrie. Nu is het zo dat hier dat ik in Nederland de Zandvoort-video's een documentaire over heb gezien. Die was geüpload door Misha Kat. Op de YouTube-account van Misha Kat kan je een documentaire vinden met, tenminste die is een tijdje geleden, die kan gecensureerd zijn, maar daarin wordt ongeveer net zoiets een verhaal verteld als wat ik hier vertel. Alleen de connectie met de Rooms-Katholieke Kerk wordt daar verzwegen. Ja? Dus wil ik even zeggen van, nou, die bron die is wel zo van, dat is inderdaad wel waar die documentaire, maar als je hier een beetje de rol van de Rooms-Katholieke Kerk daarin gaat lopen verzwijgen, dan vraag ik me af wie je dan de schuld gaat geven, meneer Kat. Begrijp je wat ik bedoel? Ik weet niet of je die klokkenluider.nl kent, maar hij probeert volgens mij het Huis van Oranje de schuld te geven. Nou, dan word ik een beetje pissig. Hè? Dan denk ik van, oh, de patriottenfactie. De Franse revolutie, ze proberen, en dan heb je die moordenslag gehad vorig jaar. Nou, het is behalve dat ik een connectie leg met MK Ultra, leg ik ook een connectie met die Bilderberg aanvallen van Misha Kat. Sorry hoor, ik heb op een ander blog gelezen, iemand Nederlander zei van, nou volgens mij is Misha Kat een gatekeeper. Nou, ik weet niet of hij een gatekeeper is, maar hij is volstrekt onbetrouwbaar. Ik weet niet, hij is ofwel compleet achterlijk, papistisch, ja, hypocriet, betaalt geld aan de paus zonder dat je het zelf weet, financiert hetgene wat hij op wil rollen, ja, of hij is, hij werkt voor de vijand. Klaar. Ik heb hem daar proberen vragen over te stellen. Nou, het is ofwel zo, hij is te achterlijk om die vragen te begrijpen, of hij is wel te, of hij werkt voor de vijand. Ja, ja, dan denk ik van, nou, Misha Kat, als jij je geen antwoord te geven en je gaat zelfs wat commentaren van mij weren op klokkenluider.nl, nou, dan wordt het toch wel een beetje alleen maar verdachter en verdachter en verdachter. Dus ja, wat dat betreft, ja, hij had, in ieder geval, mocht hij bij de vijand werken, dan had hij wel wat meer informatie kunnen geven. Neem even een camera mee.
Let's start by first of all talking a little bit about you, your background. You're a professional photographer.
Ended up in Omaha, went to a bar called The Mac. Probably get me a job as a waiter or something like that. Lo and behold, the man was Larry King. I had no idea who he was. It was just a whirlwind. He had all this money and power. Within a couple days, I was off on a private jet.
When you say important people, Rusty, are you talking about political?
It went all the way up to the White House. These people were leaders of industry. They were doing things that I did not feel was right. Who would you go tell? Because they pulled the puppet strings. There was one instance where Colonel Michael Aquino came to a motel room, and he got from Larry King a suitcase, and it was filled with bearer bonds and cash. There was millions of dollars in that thing. It was for the Iran-Contras. Embassy Row in Washington, D.C., they had parties there. On the surface, they looked like all up and up. Then the party was over with, and there'd be a few guys that would stay after. They would have a sex party. This was at King's house.
Okay. How could this man afford Learjets, lavish parties, and also renting a mansion on Embassy Row in D.C.?
He would prime client. Pray would be a better word for it.
Mm-hmm.
They went to this church and hit him up for $1.8 million. Well, there was a set of nuns that he got a bunch of money from,
mm-hmm.
a couple million dollars. There was Boys Town and various other organizations. Everybody doesn't know what goes on at Boys Town.
As I recall, Rusty, the Boys Town was one of King's primary recruiting grounds for young boys and girls.
Very much so. I believe the man who's running it now is Father Val Peter.
Mm-hmm.
Not a good choice.
Okay. Why is that?
He was up to his elbows in this. What they were doing is providing sexual favors to
whoever had money or political influence.
Whoever King told them to. Usually it was done for the purpose of compromising somebody.
Mm-hmm.
It didn't take me very long to figure out that they had two sets of books going.
Mm-hmm.
I knew that was wrong. One of the things that really made me worry about how to get out was the fact that I'd seen Robert Wadman.
He was the chief of the Omaha Police Department.
Yes.
Wadman was pretty deeply involved in abuse of the kids, was he not?
Yeah.
Yeah.
One of the girls that he frequented was Alicia Owen.
Okay. I do remember that Alicia Owen's allegation was that Chief Wadman had made her pregnant.
He covered up so much stuff. You know, Larry flew little kids all over the country for people
mm-hmm.
to be sex toys for people with perverse needs.
You know, I heard that there were somewhere in the neighborhood of at least 80 people.
He got kids from all over the country. A lot of them came from Boys Town or orphanages or places to where they'd really not be missed. He also cataloged kids. He'd pick them to order.
Okay. It became known popularly as the Franklin cover-up, and Senator John DeCamp, a state senator in Nebraska, was on the banking committee, as was Senator Lauren Schmidt. This started out as a banking investigation into the Franklin Credit Union, which was being directed at the time by a man named Larry King.
Even een nieuwe stuk software. Boys Town, dat is een weeshuis voor Rooms-Katholiek weeshuis. De kinderen zijn niet Rooms-Katholiek, die hebben geen keus. Dat is een Rooms-Katholiek weeshuis en dat is dus, wordt gebruikt als een bron voor kinderen, voor hetgene waar Rusty Nelson over praat. Ja, dan heb je dus in het eerder stuk van de interview de paviljoen van de nonnen. Nou, Thomas van Aquino, Michael Aquino, die is te vinden op internet, die naam. Michael, dan Aquino, net gespeld is de naam van de belangrijkste theoloog van de Rooms-Katholieke Kerk. Die Thomas van Aquino heeft in de 15e eeuw gepubliceerd. En ik ken hem nog van de papisten. En ik ken hem van de mensen die waarschuwen voor inquisitiedoctrines. Die beschreef Thomas van Aquino. Vond dus dat. Die heeft die ook inquisitiedoctrines geschreven. Ja. Verder is het zo dat ik van duidelijke inquisitie in geschriften hier in Nederland, wat hier dan over te vinden is in het boek van die Belgische jezuïet. Ik weet niet meer hoe die heet, maar dat is het enige boekje wat ik ken in het Nederlands, wat enige informatie geeft over die jezuïeten. Maar er staat best veel informatie in, want je kan daarin wordt ook die link gelegd. Even kijken. Nou, even ogenblikje. was dan. Ja. Ja, en er is een documentaire gemaakt over deze Franklin cover-up. En die documentaire heet Conspiracy of Silence. Conspiracy of Silence begint eigenlijk met ook met Boys Town. En ja, die nonnen, die zie je daar niet. Tenminste, die nonnen, die heb ik, dat verhaaltje daar weet ik. Maar ja, ik vind het zo, ik heb zoveel grappige verhalen over nonnen gelezen. Maar ja, die Conspiracy of Silence, die film is geproduceerd door Discovery Channel. Duchamp, die heeft een boek geschreven over deze zaak. En toen is er een documentaire film gemaakt door Discovery. En die documentaire film die is nooit uitgezonden. Want toen ze hem uit wilden zenden, toen hebben ze ontdekt dat die film bestond. En hebben ze hem kunnen censureren. Toen hebben mensen die film doorgegeven en op internet gezet. En een hele slechte kwaliteit was dat toen. Een paar jaar terug. Nou, die werd dus vaak gecensureerd. En toen heeft iemand een website opgezet voor die film. De Conspiracy of Silence. Dus als je Conspiracy of Silence opzoekt, dan kan je die film zien als je wil. Dan kan je interviews zien ook met de slachtoffers die het overleefd hebben. Dat wordt allemaal georganiseerd door de Rooms-Katholieke Kerk. Dat doen ze ook in Canada. In Canada zijn daar meldingen van door, hoe heet je ook weer? Kevin Annette. Kevin Annette is een ex-dominee. Die is dominee geweest in de United Church of Canada. En de United Church of Canada, daar zei ik juist zoiets van, ja, als je het in het Nederlands zou vertalen, zou je zeggen van de gereformeerde ecumenische kerk. Ja, zo moet je het ongeveer zien. Want kijk, als je het woord kerk gaat gebruiken hier in Nederland, dan heb je het niet over protestanten, dan heb je het over katholieken. En als jij zegt van mensen gaan, nee, ze gaan niet naar de kerk, ze gaan naar het gemeentehuis. Ja, ze hebben een gemeente en je kan dat ook zien aan heel veel protestantse websites en dan zie je dat... Ze noemen zichzelf gemeente. Dat heeft niks met katholicisme te maken. Ja, en als Pim Fortuyn dan gaat lopen lullen dat zo is. Dan denk ik van, kerel, je bent achterlijk. Je hoort niet eens in de gemeenteraad in Rotterdam te zitten. Je hoort geen les te geven in Groningen als professor aan de universiteit. Je hoort niet te publiceren hier overal. Je bent achterlijk. Je moet eerst eens even wat gaan studeren. En als je wat gestudeerd hebt, dan kan jij inderdaad doen wat je gedaan hebt. En dan word je niet neergeschoten. Nee, want het is mij wel duidelijk wie jou neergeschoten heeft en waarom. Klaar. Ja? En dan moet je allemaal aanwijzingen zoeken. Kijk, als ik kijk van wat... We kijken Japanse geheime dienst heeft proberen ons te helpen met de achtergrond van Pim Fortuyn. Nou, ik ben er heel dankbaar voor, want ik vond het hele goede informatie. Mijn conclusies waren volstrekt fout. En Japan heeft op dit moment exact hetzelfde probleem als Nederland. Ik heb op Zapruder een paar jaar geleden een film gezien over Insider Trade, noem ik die film. Ik weet niet meer hoe die heet. Dat was een Japanse over het Japanse parlement. En wat zie je daar? Stropdassen en een priester die de baas is. Het is in Japan nog duidelijker te zien als in het Nederlandse parlement. Kijk, in het Nederlandse parlement, die ook van, oh ja, Ruud Lubbers, er is vraagt katholieken en dan wat leugens erachter. Ja? Ik bedoel, socialisme, dat is door de katholieken opgezet in de 16e eeuw. Dat weten jullie niet. En nee, en als je het je gaat vragen aan de katholieken, dan gaan ze het lopen ontkennen. En ze willen het niet eens overwegen als ze het niet weten. Katholieken zijn compleet hypocriet. Ik heb mijn ouders, die heb ik nooit kunnen bekeren. Ja, daar schaam ik me voor. Ja, dat is mijn plicht om hun te bekeren. Ik heb op Ian Paisley een pagina gezien waarin hij zegt van ja, je moet getuigen tegenover katholieken. En die katholieken, ja, die moeten zich realiseren wat voor ze gebruikt worden of zo. En in het Koninkrijk Gods komen en zo. Ik zeg, die moeten niet in het Koninkrijk Gods. Die zijn eruit gegooid. Dat is Lucifer. Pang, pang, pang. Die moeten dood. En dat weet Ian Paisley heel goed. Toen koning Willem de Willem Oranje, dat was stadhouder Willem III. Toen King Billy wordt hij dan genoemd. Dat is koning Willem van Oranje. Ja, die kennen jullie niet. Tenminste, mij op school hebben ze het niet verteld. Ze hebben wel van, ja, stadhouder Willem III, die werd koning van Engeland. Oh ja, hoezo, koning van Engeland? Ja, geld. Ja, dat wordt allemaal met geld verklaard. Dat is helemaal niet waar, man. Er wordt er nou nog elk jaar een Oranje Mars gehouden in Noord-Ierland. Ja? Die Oranje Marsen, dat zijn dus een beetje de heftigste demonstraties hier in Europa. Er vallen heel veel doden bij. Ja? Nou, ik weet niet of jullie realiseren waar dat over gaat, maar dat gaat over het Huis van Oranje. En het gaat over de geuzen, en het gaat over God, en het gaat over Jezus Christus. En het gaat over de Bijbel, en het gaat over de waarheid, en het gaat over die vieze vuile inquisitie.